Goedemiddag, ik mag jullie vanmiddag welkom heten. We zitten nog steeds met beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie en toch mogen we vanmiddag zo bij elkaar zijn. Ik zie wel, ik mis veel mensen heb ik het gevoel, maar we mogen toch in verbondenheid in de Heer samen zijn. Om samen te luisteren naar woorden die de Heere wil spreken. En vanmiddag wil hij dat doen door broeder Steenhuis. En we zijn weer blij dat jullie bij ons zijn. Jullie ook weer samen in gezondheid op jullie leeftijd dat nog mogen doen. Het is de eerste keer in 2021 in alle spanning en onrust. Hier in Nederland, soms ook in je persoonlijk leven, maar ook over de hele wereld, hebben we wel bemoediging nodig. En dan hoop ik dat het voor jullie en voor mij ook zo mag zijn dat we ervaren dat boven alles de Heere staat, in wiens hand alle dingen zijn. En dan gaat het vanmiddag, Daniël 5, toch ook een beetje over. We waren altijd gewend enkele liederen te zingen. Vanmiddag wil ik graag een paar liederen voorlezen. Ik hoorde net iemand zeggen van nou, gewoon zingen. Maar we hebben met elkaar afgesproken onlangs om dat in dit verband niet te doen. En dat is ook iets wat ik... Ik wil zo dadelijk Psalm 119 twee berijmingen voorlezen. En de eerste die spreekt over de verbondenheid tussen broeders en zusters. En ik zal niet de enige zijn die van enorme tegenstellingen hoort in de maatschappij, maar ook in de gemeente. Om maar een voorbeeldje te noemen, een zoon van mij is oudste in een gemeente en de een die vindt zus en de ander vindt zo en men vergadert eindeloos en is dan aan het eind nog niet met elkaar eens. En dan bedoel ik dat niet om naar hun te wijzen, maar ik wil jullie allemaal oproepen, laten we ondanks verschillen toch één in de Heer mogen wezen. Daar spreekt Psalm 119 vers 32 van: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? U doet op aarde aan alle schepselen wel. Och, werd ik in uw wetten, uw woord onderwezen. Psalm 119 bezingt met verschillende bewoordingen de waarde van het woord van God. Het zegt uw getuigenissen, uw bevelen, uw wetten. En dan zegt de dichter: hoe lief heb ik uw wet. En dan lees ik ook vers 53 voor: uw woord is een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet die heilig is en goed door uw gena bestendig zal bewaren. Voor we nu samen danken en bidden, wil ik graag nog even aangeven: Marco en Alinda zijn afwezig in verband met... Marco heeft een immuunziekte, auto-immuunziekte. Dus die zijn afwezig. En Jaap van Middendorp belde vanmorgen of mailde vanmorgen. Zijn vrouw heeft vrijdag contact gehad met iemand die nu corona heeft, dus zij vonden dat niet verstandig om hier te zijn. Zullen we samen deze middag bij de Heer brengen? Heren, zo mogen wij vanmiddag bij elkaar zijn. En we zijn allemaal verschillend en denken wellicht ook verschillend in verschillende dingen, maar als we u, Heer Jezus, mogen kennen als onze zaligmaker, onze redder, dan voelen we ons broeders en zusters. Heer, en om die eenheid bidden we dat we ons niet anders, beter, hoger achten, maar de ander uitnemender achten. Wij danken u dat we vanmiddag zo hier mogen zijn. En als nu het woord open mag gaan wat u aan mensen hebt gegeven, we hebben dat in de liederen ook mogen uitspreken. Uw woord, een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. Mag dat licht vanmiddag ook schijnen. Heer, zo dragen we broeder Dato aan u op. Hij heeft dit woord overdacht. Mag hij die woorden spreken die u belangrijk vindt. En wij weten niet van elkaar wat we nodig hebben, maar u weet dat wel. Wil zo uw bemoedigingen geven, misschien ook vermaningen, maar mag het bovenal ook zijn tot eer van uw naam, de naam van onze Heer Jezus, die voor ons die zware weg hier op aarde ging, om ons weer in de gemeenschap met de Vader te brengen. Heere, zegen ons zo tot uw eer. Amen. Ik geef graag het woord aan broeder Steenhuis.
Daniël 5, dat is al net door broeder Jan genoemd, is aan de beurt. En een aantal teksten wil ik daar graag uit voorlezen en dan kunt u meelezen als u dat wilt. Ik lees uit de herziene Statenvertaling, maar als u uw eigen vertaling hebt, dan is dat uiteraard ook goed. Het begint in Daniël 5 vers 1 met koning Belsasar. Dat moet een kleinzoon zijn geweest van Nebukadnezar. Misschien nog wat ingewikkelder volgens allerlei techneuten die dit allemaal aan het uitpluizen zijn. Maar ik neem aan dat we het woord kleinzoon van Nebukadnezar wel kunnen gebruiken. Die koning Belsasar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in de tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. En onder invloed van de wijn beval Belsasar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar, hij wordt zijn vader genoemd, maar zou kunnen, maar waarschijnlijk grootvader. Die voorwerpen die waren door Nebukadnezar weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem, had weggehaald, en de koning, zijn machthebbers en zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. En op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van de mensenhand tevoorschijn die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. En dan kregen ze gelijk een beloning in het vooruitzicht gesteld. Als ze dat zouden kunnen lezen en ook zouden kunnen verklaren. En die zouden ook gelijk de derde, vers 7 aan het eind, heerser in het koninkrijk zijn. Maar, zegt vers 8, die wijzen van de koning waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Dan komt de koninginmoeder, dus zijn grootmoeder waarschijnlijk. Vers 10, naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. Die was er dus niet bij. Er waren wel de vrouwen en de bijvrouwen, maar deze was er dus kennelijk niet bij. Dus we nemen aan dat het grootmoeder is geweest. Maar dat zijn technische dingen. Om het een beetje te begrijpen is er ook niet zo essentieel. En die zegt in midden in vers 10, o koning, leven in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand, wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader ook koning. Want er werd een uitzonderlijke geest en kennis en verstand om dromen uit te leggen. Onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden. Namelijk Daniel, die de koning de naam Belsasar had gegeven. Laat nu Daniel geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Toen werd Daniel bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, bent u die Daniel, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Vers 17. Toen antwoordde Daniel en zei in de tegenwoordigheid van de koning, uw geschenken houdt u maar voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. En dan gaat Daniel terugkoppelen op Daniel 4. Dat hadden we de vorige keer over de waanzin van Nebukadnezar en zijn hoogmoed. En dan zegt vers 24, daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld. Dat wordt dus twee keer gezegd. Dus twee keer geteld. Oftewel, dubbele aandacht vragen, want dat tellen. En hij heeft er een einde aan gemaakt. En tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. En Peres of Ufarsin, uw koninkrijk is verdeeld. Want het woord Ufarsin betekent gescheurd, gedeeld. Dat kan slaan op Meden en Persen die al gescheurd waren. Er waren al twee machten. Maar het heeft ook profetisch een boodschap dat PRS, uw koninkrijk, is verdeeld en het is aan de Meden en de Persen gegeven. Toen beval Belsasar dat ze Daniel in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals en dat ze van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. Maar in diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Nou, dat is heel mooi als je prachtige functie krijgt en de volgende dag bestaat die man die dat gegeven heeft al niet meer. Daniël 5. Daniël is een heel bijzonder Bijbelboek, dat zeiden we iedere keer. Profetisch boek. De Heer Jezus noemt Daniël de profeet. En als de Heer Jezus hem de profeet noemt, dan moeten we niet gaan twijfelen aan de geschiedkundige achtergronden. Dan moet je dit als profetie gaan opvatten. En dan moet je ook beseffen dat profetie uiteindelijk het openbaar maken van de Heer Jezus is. Dat zegt het Nieuwe Testament. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is dus de ondertoon, dat is dus de inhoud van de profetie. En als Daniël hier profeteert, profetische dingen hoort of uitlegt, dan heeft het te maken met niemand anders dan de Heer Jezus. Het is best moeilijk, want waarom hebben we dit nu in onze Bijbel? Het wordt nog moeilijker in het Danielboek als we hoofdstuk 6 overslaan. Hadden we al samen met hoofdstuk 3. En we naar hoofdstuk 7 gaan, waar inderdaad hele bijzondere dingen aan de orde zijn en geschetst worden. Maar hier ook. Hier vindt u het einde van dat Babylonische Rijk. Heel vaak is al gezegd in deze serie dat je dat eigenlijk terug kunt vinden in dat bijzondere beeld van hoofdstuk 2. Met een gouden hoofd, een zilveren stuk, een koperen stuk, een ijzeren stuk en ijzer vermengd met kleiachtig leem. En dat gouden stuk, dat was Nebukadnezar en zijn nazaten. Dat zilveren stuk, dat was het rijk van de Meden en de Perzen. Dus eerste stuk Irak, tweede stuk Iran in huidige taal. Het derde stuk was Griekenland, Macedonië, Grieks-Macedonische Rijk. Later is dat opgegaan in het Romeinse Rijk. En het vierde stuk is het Romeinse Rijk. En soms wordt dat Oost-Romeinse en het Romeinse Rijk heeft ook eigenlijk twee benen uiteindelijk van dat beeld. Maar hoe dan ook, dat eerste stuk, het gouden hoofd van dat beeld, dat was het rijk van Nebukadnezar en zijn zoon en zijn kleinzoon. En daar kwam nu een eind aan. En dat betekent dat je ook in de taal van de schrift naar het volgende wereldrijk gaat. Israël is in ballingschap geweest in de tijd van Nebukadnezar. Daniël dus, ook Ezechiël, die zit bij een hele groep ballingen ergens in een vluchtelingenkamp. Jeremia heeft daarover gepraat, geschreven en geprofeteerd. Maar ook een beetje de afloop, de terugkeer in het beloofde land van Nehemia, van Ezra, van het boek Esther. Dat hoort allemaal bij elkaar. Zelfs het boek Zacharia en het boek Haggai moet je daarbij rekenen. Dat is eigenlijk één en dezelfde tijd ongeveer. Waarom zouden we nu in onze tijd dit stukje tekst in onze Bijbel hebben? Nou, ik wil proberen iets te zeggen. Want de hoogmoed die uit dit hoofdstuk druipt, op een gigantische manier naar voren komt, is ons niet vreemd, denk ik. Ze hebben toen arrogantie op arrogantie, dus hoogmoed op hoogmoed, gestapeld. En het hield niet op. Zo is het hier. Een feestmaal voor duizenden rijksgroten, met vrouwen en bijvrouwen en allerlei toestanden en toeters en bellen. En er wordt feest gevierd. Maar wat blijkt uit de ongewijde geschiedenis, de Meden en de Perzen lagen toen al om Babel heen. Hadden die grote stad, die machtige stad Babel, die hele mooie stad, Nebukadnezar, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Maar ze waren daar al, die vijanden. in dezelfde nacht is Belshazzar al gedood geworden. Door de Meden en de Perzen. Door die vijanden die er al waren. Die lagen al voor de deur. Hoe halen ze het in hun hoofd om, als de vijand zo dichtbij is, om dan toch een dergelijk feest te organiseren? 1000 mensen, nou, prop maar eens 1000 mensen in een zaal. En dan maar hopen dat er geen coronatijd is, dat je 1,5 meter afstand moet houden. Maar het is toch een gigantisch iets geweest. En je moet je daarbij ook voorstellen dat in diezelfde tijd een feest, zoals beschreven in het boek Esther, waar het notabene een 1/2 jaar duurde. Ja, je hoeft dus niet eens te denken aan, het was een avondje uit of zo. Eerder nog, het heeft een behoorlijke tijd geduurd. Die dingen bij elkaar geven aan dat de hoogmoed ten top gestegen was. Zij waren zo hoogmoedig dat ze van zichzelf dachten goden te zijn, onoverwinnelijk te zijn, en dat wie dan ook al lagen ze vlakbij, nooit zouden kunnen binnenkomen en nooit een overwinning zouden kunnen halen. Zo hoogmoedig in die tijd. Nou, dat kom je vandaag weer tegen. Dat is niet zo ver bij ons vandaan. Denkt u maar aan wat in Amerika gebeurd is of dat wat in Europa gebeurt. Al die dingen samen komen dezelfde patronen brengen aan ons. En ik wil de gelovigen die hier zitten of meeluisteren eigenlijk een vraag stellen vooraf. Ben je je bewust dat je door het geloof in de Heer Jezus een kind van God bent? Ben je je bewust dat de schuld en de zonden die er lagen en die altijd een scheiding zouden brengen tussen een heilige God en jij, dat die zonden weg zijn door het geloof in de Heer Jezus? En als je je daarvan bewust bent, dat je durft zeggen, kunt zeggen, door genade ben ik een kind van God. Het is niet uit mezelf, het is een geschenk van God. Maar als dat zo is, dan is er iets bijzonders met je aan de hand. Dan ben jij nu verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, zegt de Bijbel. Niet omdat je hier in deze club komt of in deze studies bent, of misschien een bepaalde kleurtje A of B hebt, maar omdat je door het geloof in de Heer Jezus een kind van God bent, heeft God zelf de Heilige Geest gestuurd en die is in jou gaan wonen. En dan moet je opletten. Toen is er iets radicaal veranderd. Vanaf dat moment ben jij deelgenoot van de goddelijke natuur, zegt 2 Petrus 1. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Natuurlijk krijg je dan discussie. Ben je dan God geworden? Wou je altijd misschien al wel. Dat is dat stemmetje wat door iemand wel een keer geventileerd wordt. Nee, maar dat doet niets af aan de toezegging van de schrift, dat je vanaf dat moment leven uit God hebt. Je was hier op aarde en je stond schuldig. Je had leven uit je ouders, maar daar komt een nieuwe dimensie bij, namelijk dat je wederom geboren bent. Niet nog een keer, lost niks op zich, maar van God uit geboren bent. De Heilige Geest is in jou gaan wonen, heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. En jij bent verbonden met hem die het hoofd is. Probeer nu eens, misschien wel eens in je geloofsleven, je te realiseren wat dat betekent. Dat God de Heilige Geest in jou woont, dat je deelgenoot bent van die goddelijke natuur, dat God zelf in je is en dat nieuwe leven van jou leven uit God is. Dat is eeuwig. Gaat ook nooit meer weg. Maar daar zat zelfs geen begin aan. Snapt geen hond. Snap ik wel. Is moeilijk. Maar ondertussen is dit wel wat de schrift zegt. Ik brand daar een beetje over door, omdat de meeste gelovigen geen idee hebben wie ze zijn door het geloof in de Heer Jezus. De gelovigen die nu vandaag op aarde aanwezig zijn, zijn voorgekend, voorbestemd, voor de grondlegging van de wereld. Voordat er iets was, heeft God, de Vader, God de Zoon, God de Geest, een plan bedacht om met jou aan de slag te gaan. Om jou te voegen tot een heel bijzonder gezelschap. Jij. Twee. Jij bent, zegt Efeziërs 1 aan het laatste van dat hoofdstuk, eigenlijk zo uniek dat hij, en dat gaat het over de Heer Jezus, die hoofd is boven alles wat er is, over alles heerst, boven alles en iedereen staat, dat hij als hoofd boven alles wat er is, gegeven is aan de gemeente die zijn volheid is, die hem volledig maakt, die hem completeert. Die Jezus dus niet volledig zonder ons. Eigenwijs worden, nee. God heeft de Heer Jezus als hoofd boven alles wat er is gegeven aan de gemeente die hem volledig maakt. We maken hem compleet. En de Bijbel noemt dat een woonstede van God in de geest. Moeilijke uitdrukking vind ik zelf. Dat betekent dat er op dit moment iets bijzonders aan de hand is met jou. Bovendien zei de Heer Jezus, weet je wat ik doe? Ik ga heen en ik ga bij de Vader plaats voor gelovigen bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug en ik ga ze daar brengen waar ik zelf ben. En Vader, ik wil nu ik klaar ben met mijn werk aan het kruis, nu wil ik de heerlijkheid terug die ik al bij u had, eer de wereld was. Voordat er goud was en zilver was en koper was en kostbare stenen waren en juwelen waren en diamanten bestonden, voor die tijd had de Heer Jezus al heerlijkheid. Hoe dan? Heb je zich ooit afgevraagd hoe de Heer Jezus eruit zou zien zonder goud, zilver, kostbare stenen? Wat is dan die heerlijkheid die hij had voordat de wereld bestond? Moeilijk, hè? Ik vind het ook moeilijk. Ik denk dat ik het woord wijsheid maar gebruik. Gewoon om maar dat is het namelijk. Wat ook zo kostbaar was dat het met diamanten en met goud en zilver niet te betalen was. Maar dat had de Heer Jezus. En nu zegt de Heer Jezus, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Dat betekent dat wat hij had voordat er iets was, heb ik nu aan de gelovigen gegeven. En die gelovigen die deelgenoot van de goddelijke natuur zijn geworden, die zijn nu op aarde en die worden een keer hier weggehaald. Dat is een heel bijzonder gezelschap. Dat heeft even niets, maar dan ook helemaal niets met Israël te maken. Ik hoop dat dat een keer overkomt. We zijn niet, laten we zeggen, in Israël gestopt. Alsof we de zegen van Israël zouden overnemen of misschien wel een klein beetje zouden kunnen laten uitdijen. En het is ook niet waar dat Israëls toezeggingen niet meer zouden bestaan. Die staan nog steeds recht overeind en die gaan nooit weg, want God heeft het beloofd. En heeft Abraham zonder enige voorwaarden dat gebied, dat land, dat hele terrein gegeven. U bent buitengewoon. U bent buitengewoon. En vanaf het moment dat we uit het oog verliezen hoe bijzonder de gemeente eigenlijk is, dan gaat het fout. Ik heb die inleiding nodig om hoofdstuk 5 van het boek Daniël te begrijpen. Vanaf het moment dat wij ons vol laten lopen met een andere bron of uit een andere bron, dan gaat het fout. Daarom staat in Efeziërs hoofdstuk 5, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Wat zei ik zo pas? Deelgenoot van de goddelijke natuur, we completeren de Heer Jezus, we zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld, we hebben een buitengewone zegen en de Heilige Geest is onder pand van die toekomstige erfenis. Dus dat dat nog komt, wat de gelovigen nog krijgen, wat zichtbaar wordt, is door de Heilige Geest in ons. En dus gaan we de Heilige Geest gewoon niks laten doen, of laten we ons vol maken door de Heilige Geest. Vanaf het moment dat we een andere bron kiezen, dan gaat alles fout. Ik denk dat dat de armoede is van het christendom. We hebben discussies over, zijn wij nu Israël? Of moeten we ons voegen bij hen? Moeten we die feesten van Israël houden? En moeten we al die dingen van Israël nadoen? Of, heel andere kant van de medaille, nou ja, Israël, dat heeft afgedaan. Die hebben nee gezegd tegen de Heer Jezus. Die hebben dus geen schijn van kans meer. Dat is over. Diep geworteld in de Nederlandse cultuur. Luther en Calvijn zeiden dit namelijk. Ik wil geen rode kaart uitdelen. Alsof ze een fout hebben gemaakt. Ze hebben ongelooflijk veel dingen wel gezien. Maar op dit punt niet. En ze zijn blijven hangen daar op datzelfde punt. Er is nooit wat aan veranderd. We zitten daar nog mee. We, sommigen. 80-90% van het christelijk getuigenis op aarde snapt geen biet meer van wat ze eigenlijk is. En worden dus hoogmoedig. Die hoogmoed hier, door de vaten uit het huis des Heren, de voorwerpen van het huis des Heren, te gebruiken als een vermaakinstrument, alsof je daar een soort cabaretfestival van kunt maken met mooie uitspraken of lachwekkende dingen. Ten diepste is wat hier door Belshazzar gedaan wordt, het prachtige van de Heer Jezus en de prachtige aspecten van de Heer Jezus en de hele mooie kanten van zijn werk en van zijn persoon, om die belachelijk te maken. Dat gebeurt hier. Weet u, de tabernakel, dat was natuurlijk, dat was de eerste tent van God hier op aarde. Maar waar is dat een beeld van? Ik heb het niet over al die onderdeeltjes, ook prachtige studie. Maar waar is dat een beeld van? Namelijk van hem die onder ons getabernakeld heeft. Hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Die tabernakel, dat is een foto van de Heer Jezus. Alles, het geheel ook, dus ook de onderdeeltjes. Maar alles, alle attributen, alle onderdelen van de tabernakel hadden te maken met de Heer Jezus. Met iets van de Heer Jezus. En bij de tempel ging dat nog een stapje verder, want dan ging het bij de tabernakel nog om iets tijdelijks, hier op aarde, wat meetrok, wat meeging van pleisterplaats, dus laten we zeggen van camping naar camping. Maar bij de tempel ging het om iets definitiefs, om iets permanents, van wat hij in de hemel is. Nu, als je onderdelen van de tabernakel, onderdelen van de tempel, kleine elementjes uit het huis van God neemt om daar je lol mee te bedrijven, dan ben je dus heel, heel ver weggezakt. En dat gebeurt. Als u misschien zelf weet hoe het geloof aanleiding is tot spot, tot belachelijk maken van, tot lachen en brullen en gieren en zeggen, och, die stomme gelovigen, ik zie je wel, dan lopen ze weer. En dan gaat het over uw kleding, of dan gaat het over uw kleur van kleding, of dan gaat het over de lengte van de dienst, of dan gaat het over de manier waarop je zingt, of de manier waarop je dus naar het woord van God luistert. En Psalm 119, waar Jan zo pas twee coupletten uit voorlas, ja, dat is van vroeger. Ik wil niet terug naar vroeger. Ik wil terug naar de toekomst. Het gaat over de Heer Jezus. En als er één getekend wordt in de 10 woorden van Jahwe, dan is het de Heer Jezus. U ziet het nog niet, Want u denkt dat het een enorme last is waar je nooit en nooit aan kunt voldoen. En waar je onder bezwijkt en waar je op alle mogelijke manieren in faalt misschien. Maar het gaat over hem. In de Torah, ook een duiding van de wet. Ik denk dat Psalm 119 meer spreekt over het geheel van de vijf boeken van Mozes. Dan over de 10 woorden op zich. Maar goed, het geheel van de vijf boeken, de Torah, het is een complete illustratie, een complete openbaring van de Heer Jezus. En het wordt nu als onderdeel van vermaak gebruikt. Ik wil niet alle cabaretiers die vandaag de dag hun opwachting maken voor de televisie of in de zalen zijn dus nu even gesloten. De televisie gaat dus nog wel door. Maar heel vaak gaat het over het geloof. En is het grof tot en met. Alleen al het praten over de zogenaamde maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Nou, daar gaat hij. Dat zomaar kan. Dat de Heilige Geest iets zou kunnen doen. En dat het van Gods wegen een wonderbaarlijke verschijning is hier op aarde, is weg. Probeer dat maar eens. En zijn opstanding nadat hij het werk volbracht had, precies hetzelfde. En de manier waarop hij zich overgaf om gekruisigd te worden, precies hetzelfde. Waarop hij naar de hemel ging, precies hetzelfde. Waarop hij terug zou kunnen komen, precies hetzelfde. Het is één complete lachsalvo. En het gaat alleen maar erger worden. Lieve mensen, ik wil gewoon zeggen, wat hier staat, dat gebeurt vandaag weer. Precies hetzelfde. En het gaat maar door. Er komt een moment dat God zegt, en nu is het genoeg. En dat gebeurt hier. Dat gaat dan om het Babylonische Rijk, het Rijk van Irak, van toen. God zegt, het is klaar. Op hetzelfde ogenblik. Dus ineens, pas, boem. Een mooie, mooi gepleisterd, helemaal gestuukt. Mooi gemaakt. Een soort schoolbord, zal ik maar zeggen. En dan een paar vingers. Een stukje van een hand. Een paar vingers. Schreven daar woorden op. Mene, mene, tekel, uvasen. Nou, daar stond de koning met zijn grote mond. Knikkende knieën, zijn heupgewrichten gingen los. Ik weet niet precies wat ik daarvan zeggen moet. Maar in ieder geval, de fysiotherapeut die had handen vol werk, zal ik maar zeggen. Om het weer een beetje in het gereel te krijgen. Maar toch, zo geschrokken. En dan gelijk een brul. Magiërs! Ja, zo, wij hebben ze toch, die lui die het allemaal kunnen vertellen. En voorzeggers en dromenuitleggers. Het hele koor komt aan de rennen. Ze haken allemaal af. Dat is hetzelfde als in Daniel 2. Alleen hier zagen ze wat er is gebeurd. In Daniel 2 moesten ze de droom gaan vertellen. Nou, dat kon dus sowieso al niet, vond men. Maar hier zagen ze. Ze konden het best lezen. Alleen ze hadden geen flauw benul welke kant het opging. En de koning heeft het ook kennelijk goed doorgehaald. En dan komt moeder overste, zo noem ik haar maar eventjes. Er is nog één die het misschien snapt. Hele moeilijke. Weet u, er is in de Bijbel verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Logisch, duidelijk. Maar het mannelijke en het vrouwelijke staat ergens voor in de schrift. Dat is altijd zo, dat is een algemene regel. Het vrouwelijke staat altijd voor de positie van iets. En het mannelijke staat voor de kracht waarmee die positie wordt verwerkelijkt. En als hier geen man meer beschikbaar is, het gaat hier alleen nog over de positie. Er is nog iets over van respect. Er is nog iets over van wat Yahweh heeft laten zien. En er is nog iets overgebleven van wat er toen en toen is gebeurd met Nebukadnezar, de machtigste heerser ooit van dat rijk, maar ook misschien wel van de hele wereld. En zij gaat dat zeggen, in vrijmoedigheid. Dat is op zich nieuw. Ze was dus kennelijk niet uitgenodigd bij het hele feestgebeuren. Ze kwam op een later tijdstip, toen dit al aan de hand was en dit al speelde, kwam ze pas binnen. En zij heeft gezegd, er is één man en die ene man die moet je gaan roepen. En die ene man blijkt Daniël te zijn. Nou hoop ik dat u nog oppakt wat ik al eerder heb geroepen in verbinding met dit boek Daniël, dat God altijd overal in de hele geschiedenis een Joodse man heeft. Altijd. Bij Esther is dat Mordechai. In de tijd van Jacob en de zonen is dat Jozef in Egypte. Later is dat Mozes. Het is altijd een Judese man. Wat zegt de Bijbel in het boek Zacharia hoofdstuk 8? Een soort profetie over wat er nog met Israël gaat gebeuren. Er zal dan één Judese man zijn. En ze zullen de slip van die ene Judese man vastgrijpen. En ze zullen tegen hem zeggen, we gaan met u, want we weten dat God met u is. Zacharia 8, het laatste vers bijna. Daar vindt u iedere keer iets van die ene Judese man. De Heer Jezus, onze heiland, is geboren in Israël. Uit het, wat het vlees betreft, de Christus Israël. Heel duidelijk. Het is in Bethlehem gebeurd. En Maria woonde in Nazareth, hoorde bij het Joodse volk. Eén Judese man. Er is altijd zo'n ene Judese man. En hier wordt op deze Judese man gewezen. Er is één in uw rijk. Nou ja, duizenden Joodse mannen zijn gedeporteerd toen met Daniël en Ezekiel. En enfin, de hele horden zijn die kant op gestuurd. Maar er is één man die je moet hebben. En van harte hoop ik dat jij nu zegt, ook met de kennis van zo pas over welke bijzondere zegen je als gelovige hebt door te geloven in de Heer Jezus, dat jij zegt, ja, maar die ene Judese man, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Ik heb wel eens een lied geciteerd, een beetje geciteerd, dat is niet in een bepaalde bundel terug te vinden. Dat werd gezongen bij een geloofsgemeenschap bij ons in de buurt, in het Oosten. Maar dat maakt niet uit. Daar zijn ook een paar gelovigen van hier en daar. Maar dat lied dat heet Wie is toch die man? Daar wordt hij in studies die we daar houden nog wel eens gezongen. Als solo gezongen. En dat gaat over de Heer Jezus. Dat snap je. En dan gaat dat, wie is dat in Nazareth, wie is dat daarbij het meer, wie is dat bij de wonderbare spijziging, wie is dat die man, wie is dat die man, wie is dat die man. En er zijn, ik denk, nou ja, misschien wel 30 coupletten. En dan uiteindelijk komt het uit bij het kruis en daar zegt de hoofdman die daarbij stond vanaf het begin tot het eind van de kruisiging en het sterven van de Heer Jezus ook ziet, waarlijk, deze man was Gods zoon. Dan krijg je in dat lied alleen maar een antwoord. Weet je wel? Dat is dan, wie is toch die man? Dat zijn steeds nog die vragen. Maar er blijft één antwoord over. Die man was echt Gods zoon. En in je eigen leven moet je durven zeggen, wat men ook zegt en wie ook als hulpverlener naar voren komt en wie ook de grote intellectuele held mag zijn, vergeet het. En hou je één ding heel helder en dat is de Heer Jezus. Ik wil u zo graag kennen, Heer Jezus. De Heer Jezus zelf zei, ik ben gekomen om de Vader aan jullie te openbaren en dat doe ik. En niemand kent de Zoon dan de Vader en dan stopt het. Er staat dus niet dat wij de Heer Jezus ten volle zullen leren kennen. Er blijven dus kennelijk stukken van geweldige glorie en heerlijkheid over van de Heer Jezus die we niet gezien hebben. En misschien nog niet zien. Ik verlang ernaar elke keer opnieuw om iets bijzonders van de Heer Jezus te ontdekken. Ik doe mijn best. En dat gebeurt ook. Stukjes, flarden. En je wou graag dat hele gebeuren helemaal compleet hebben, zodat je een prachtig zicht zou hebben op de Heer Jezus. Wie is toch die man? Toen zei die oude koningin, er is één man die je moet hebben. En dat is midden in de wereld, in de toenmalige regering van een wereldrijk, deze vrouw. Nou, die wordt geroepen, die komt ook ten tonele, krijgt ook dat schrift te zien en begint inderdaad met te zeggen, koning, je moest luisteren, ik wil je vooraf iets zeggen, maar je hebt niet geluisterd en je hebt je niets gelegen laten liggen van wat er met je vader Nebukadnezar is gebeurd of met je grootvader. Je wist het, want de geschiedenissen werden perfect opgeschreven in die tijd. Je wist het, je hebt die geschiedenisboekjes moeten lezen. En al die hoogmoed van je vader die hij echt veroordeelde, hoofdstuk 4, nu, weet je, die ommekeer bij Nebukadnezar hadden we de vorige keer. Je hebt het gewoon genegeerd. En ik zal het je toch gaan vertellen, want God de Allerhoogste heeft macht en die is Heer over het koningschap van de mensen. En daarover stelt hij aan wie hij wil, Psalm 2, door mij regeren de koningen. Heel concreet. En al het gedoe van vandaag, wie nu president of niet president zal zijn, in welk land dan ook, ach, moet ik me daar dan mee gaan bemoeien? Nee, maar u bent wel hier op aarde op dit moment. En de berichten over Amerika bereiken u, in de berichten over Rusland bereiken u ook. En u ziet het, de ene revolutie naar de andere. En u weet uit de eigen vaderlandse geschiedenis hoe het ging. Nou, dat is niet allemaal plus plus. Er is één overgebleven. Kent u de Heer Jezus ook als degene om wie het allemaal gaat, die hoofd is boven alles wat er is, gegeven is aan de gemeente? Snapt u eigenlijk wel wie u als cadeau, als geschenk gekregen hebt, u? Ik, wij, gelovigen, doordat de Heer Jezus nu bij ons is en bij hem mogen vergezellen, bij hem mogen horen, hem completeren, hem volledig maken. Het is schitterend als je dat allemaal op een rijtje zet. En dan gaat Daniel dat schrift aan de wand uitleggen. Mene, mene, tekel, uversem, geteld. Geteld. Als het twee keer gehaald wordt, sowieso in de schrift, voorwaar, ik zeg u, of als dit soort uitdrukkingen voorkomen, komt dat ook dubbel over. Dat is ook de bedoeling. Geteld en geteld, tekel, gewogen en in tweeën gescheurd. Uiteengerukt. Uversin. Een schrift van een hand. Een paar vingers. Ik wil u één tekst voorlezen uit Lucas 10. U kent hem ook als ik hem lees. Lucas 10. Vers 21. Ja. Lucas 10 vers 21. Ik ga ook vers 19 lezen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Maar hoe komt het? Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. In de hemel ziet u uw naam opgeschreven. Hier staan een paar woordjes, een paar vingers, om een heel volk uit Egypte te halen, was er een arm van de Heere of een machtige hand van God. Maar hier gaat het om een paar vingers. En met die paar vingers zijn een paar woordjes geschreven. Zoals de Heer Jezus met een paar vingers iets schreef in de aarde, Johannes 8. Dat bleek de naam te zijn van de mensen die daar die vrouw wilden veroordelen. Hun namen werden in de aarde geschreven. Volgens Jeremia 17 werden hun namen in de aarde geschreven. En nu daar in Daniël, prachtig paleis, kunt u echt rustig zeggen. En dan ineens een paar woordjes. Bent u niet blij dat uw naam in de hemel is opgeschreven? En dat daar aan de wand van de hemel, ik weet niet of er een wand is. Ik vermoed dat het wat anders is. Maar hoe dan ook, het zal zo schitterend zijn dat daar staat. Geteld. Ja, gewogen. Hij is het. Zoiets zal er staan. Hij is de overwinnaar. En hier is een koning inderdaad geteld en gewogen en te licht bevonden. Het is zo afschuwelijk dat mensen er een keer achter komen dat ze te licht bevonden zijn. En waarom zijn ze dan te licht? Het is een geschiedenis van prins Maurit, van, nou ja, misschien wel te maken hebben met Barneveld. Ik weet het niet meer precies hoe dat staat. Maar Barneveld of Maurits heeft op een bepaald moment zijn zwaard bij de andere deel gelegd. En toen was dat het zwaarste. Toen won dat stuk. Vanwege zijn zwaard, vanwege zijn input, vanwege zijn macht om de geschiedenis mee te helpen bouwen. Maar hier is een koning die te licht is. Met alle glamour en glorie en mooiigheid en rijkdom te licht. Ik vind het zo schrijnend dat Daniël dit moet lezen. En dat God aan publiek zegt, Belshazzar, koning van Babel, je bent te licht bevonden. En het koningschap wordt je ontnomen. En diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. Want die meden en persen die al om de stad heen lagen, die hebben een inval gedaan. En bleken toch in staat om binnen te komen. En ze hebben natuurlijk als eerste die koning gedood. Dat is het verhaal. Maar hoe de machten van deze wereld vandaag ook claimen dat ze en gezag hebben en kennis hebben en invloed hebben en in feite niets te vertellen hebben. Er is maar één die overblijft. Dat is die arme wijze man. Ik zou een preek willen houden over Prediker 7 vers 24. Prediker 7 vers 24. Er was een stad. En een machtig koning die was aan het optreden. Nou, en of die tekst nu goed vertaald is of niet, dat zal nog wel een poos doorduren, die discussie. Maar goed, de ene zegt hij heeft dat kunnen doen, maar zal ik hem voorlezen? Misschien wel verstandig. Prediker 7, Psalmen, Spreuken. Vlak voor Hooglied. Ik zei Prediker 7, dan moet Prediker 9 zijn. Dus ik vergiste me. Het is goed dat ik het moest voorlezen. Het is goed. Het is Prediker 9. Vers 15, dus ik heb me vergist. Zowel wat het vers betreft als wat het hoofdstuk betreft. Maar ik begin even te lezen bij vers 13 van Prediker 9. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en voor mij was zij groot. Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning trok er tegenop en omsingelde die. Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan. En nu komt die tekst. Daar trof men een arme wijze man aan. Deze vertaling zegt, hij redde de stad door zijn wijsheid, maar geen mens dacht aan die arme man. Andere vertalingen hebben daar precies het omgekeerde. Hij had die stad kunnen redden, maar niemand vroeg naar hem. Dus dat laatste is bijvoorbeeld de NBG-vertaling, die je van vroeger van huis uit meekreeg. En hier is het, dus hij had, maar of hij dat nu wel had kunnen doen, maar feit is, er is één arme wijze man die kan redden. En de vraag is, wat doet u met die arme, leert van mij dat ik arm ben en nederig van hart. Hij die de wijsheid zelf was, God Christus Jezus die ons voor God geworden is, wijsheid, die arme wijze man, die kan redden. Maar je moet wel hem die plek geven. Wie is de Heer Jezus voor je? Dus de kernvraag van Daniël 5 is, wie is de Heer Jezus voor je? En als hij niet alles is in je leven, dan moet je jezelf herpakken. Dan moet je na vanmiddag durven zeggen, het moet anders, het moet totaal anders. Het gaat over de Heer Jezus. Hij is de enige die overblijft. En daar word je blij van. Daar kun je wel janken van blijdschap. God heeft je zo bijzonder gezegend dat je de Heer Jezus mocht leren kennen. Dat is genade. Dat je hem mocht ontmoeten op de een of andere manier. Hoe dan ook. Het is wel gebeurd. En dat gebeurt nog steeds. Soms door een boek. Soms door een getuigenis. Soms door een film. Soms, nou ja, wat het dan maar is. Maakt niet uit. Maar dat je hem leert kennen. En vanaf het moment dat hij niet meer alles is voor je, loop je risico dat je hoogmoedig wordt. Want dan ben jij toch wel man in bonus of vrouw in bonus geworden. Dan gaat het om jou. Maar als hij weer alles is, dan wordt alles anders. Profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Wat komt hier naar voren in Daniël 5? Ja, die Judese man. Die ene man. En degene die inderdaad met een paar vingers kan schrijven. Ofwel jouw naam in de hemel, of misschien wel jouw vonnis hier op aarde. Je kunt kiezen. Je naam of je vonnis. Er is een heel oud lied dat zegt, is Jezus uw redder of uw rechter? Wat zou hij dan moeten zeggen? Alleen door het geloof in de Heer Jezus ben je een kind van God en ben je buitengewoon gezegend. Ik ben ermee begonnen met te zeggen hoe groot die zegen is die jij en ik hebben gekregen door het geloof in hem. De prijs in zijn naam. Ik hoop dat u van Daniël 5 toch nog een beetje geniet. Het is wel de moeite waard om het echt te lezen. Schitterend is het. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar naar Daniël 5 mochten kijken, naar dat bijzondere gebeuren daar in die feestzaal, waar al die mensen waren en waar tegenover de kandelaar zulke woorden op de wand verschenen. Een rug van een hand, een paar vingers maar, met een vonnis. Vader, wat bijzonder dat het vonnis over mij niet meer komt. Dat is geweest. Toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf, heeft hij voor al mijn verkeerdheid en voor al mijn hoogmoed en al mijn eigenwijzigheid zijn leven willen geven. En dat is gebeurd. Het is volbracht. En u ziet mij in Christus aan. En een ander lied voor kinderen, ze zingen dat wel. En nu zijn al mijn zonden weg, voor eeuwig weg. We danken u dat dat gebeurd is. We prijzen uw naam. We danken u voor elkaar. We danken u voor dit moment. We danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest. En daarom willen we bidden dat we niet beneveld raken door wie of wat ook, maar dat we vol zijn van de Heilige Geest, zodat we opnieuw zullen ontdekken hoe bijzonder de Heer Jezus is. We willen u danken in zijn naam en zo voor elkaar bidden dat die gedachte ons hart vult, onze levensrichting geeft en ook ons getuigenis zal zijn. Misschien wel naar buren of familie. We willen u dat bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen.
En naar de komst van die ene man mogen wij uitzien. En er is een bekend lied dat zegt: al de tekenen van onze dagen zeggen mij de komst genaakt. Ik wil graag twee liederen voorlezen uit de bundel van Johan de Heer, die voor mij althans helemaal onbekend waren, maar lied 572. Dra komt de bruidegom, reeds schemert de ginste morgen. Ontwaakt, de dag ligt aan met vriendelijk morgenrood. Niet lang duurt het meer, dan vlieden alle zorgen. In het heerlijk vaderhuis, daar is geen smart of nood. Dra komt de bruidegom, wat hemels blijde tijding. Wie het hoort, die zeggen: kom. Luid, broeders, klinken nu de bede der hoop geslaakt. Met hoge zielsverwachting, kom, Heer Jezus, kom. Wij allen wachten u. Nou, broeder Dato, we willen je weer bedanken voor de woorden. We hebben denk ik een hele boodschap om zo ook mee te nemen, ook in ons persoonlijk leven. Nou, nog even een paar dingen. Er is uiteraard nog geen koffie, brood en soep. We hopen dat dat toch nog weer mag komen, maar ik wil ook uw speciale aandacht vragen voor de bus die buitenom de deur staat. Daar mogen vragen in, maar ik wil toch ook aandacht vragen voor bijdragen. Als er maar heel weinig mensen komen, de kosten blijven hetzelfde. Voor vragen bent u zo dadelijk nog welkom, denk ik, bij broeder Dato. Harry zit ook achterin nog. Voor de volgende lezing, die zal zijn, als de Heer het geeft, 21 februari, bent u weer hartelijk uitgenodigd. En we hopen zeker dat nieuwe maatregelen dat niet verhinderen. We willen samen graag deze middag afsluiten met dank aan de Heer. De vorige keer hebben we in ons gebed gedacht aan Alice Spruitenburg. Zij is heel ernstig ziek. Ze is thuis en als ik goed begrepen heb dat ze voor behandelingen naar het ziekenhuis gaat. Maar dat dat menselijk gezien niet genezend zou zijn. Haar adres ligt nog ginds op de tafel voor het geval je dat de vorige keer niet hebt meegenomen. Meeleven zal ongetwijfeld goed doen. En wil ik ook graag nog, we hebben ook de vorige keer, heeft Jaap voor onze kleindochter Anne gebeden. Haar situatie is nog steeds zeer zorgelijk. Ze ligt nu 6 weken op de IC en wordt beademd. Ze heeft een tumor tussen het borstbeen en de longen die te groot is voor een operatie. Ze krijgt nu chemo en daar is men voorzichtig positief over. Ze heeft veel pijn en is benauwd. We willen ook graag voor haar en haar ouders en broertje bidden. Helaas leeft dit gezin niet met de Heer. En mag ik jullie ook daarin vragen om dit ook mee te nemen. Zullen we samen danken en bidden. Heer, zo hebt u ons vanmiddag rijke woorden gegeven vanuit die aloude geschiedenis. En de hoogmoed, die zien ook wij om ons heen als we opletten. En wat een wonder als we dan mogen weten dat we veranderd zijn, wedergeboren, tot een levende hoop in de verwachting van uw komst. Heer, daarvoor willen we u danken en eren. En als we zo dadelijk uit elkaar gaan, ieder naar onze plek, Heer, geef ons dan op die plek dat getuigenis te mogen geven, ook als het spot en verachting zou geven. Wil ons zo als uw gemeente tot een lichtend licht maken. Heere, we willen zo samen ook voor Alice en Erik Spruitenburg bidden, waar Alice erg ziek is en eigenlijk steeds op bed ligt. Heer, u bent een machtig God om herstel en genezing te geven. Maar we mogen van haar ook weten dat ze de vrede met u kent. Mag dat ook in deze tijd zo zijn, en zo willen we hen aan u opdragen in alles wat ze nodig hebben. Vader, zo bidden we ook voor onze kleindochter Anne met haar ouders en broertje. We bidden om uw hand, uw genezende hand, maar ook om uw zorgende en leidende hand. En dat ook in hun leven er het zicht op die ene man mag wezen. Vader, zo dragen we elkaar met alle vragen en zorgen en moeite aan u op. En zo willen we ook Dato en Henny aan u opdragen, hoe ze op hun hoge leeftijd nog door u gebruikt mogen worden. Wil de arbeid in uw dienst zo ook tot zegen doen zijn, en dat in alles uw grote naam verheerlijkt wordt. De naam van u, Heer Jezus, die ene man die onze redder is. U aanbidden wij. Amen. Allemaal wel thuis.